Welkom bij Wat Zij Wil, de podcast voor vrouwen met een doel voor ogen. Ik ben Hanna Chalouki, ondernemer en host van deze podcast. In dit seizoen van Wat Zij Wil ga ik in gesprek met 6 ondernemende moeders. Zij delen hun professionele en persoonlijke uitdagingen en hoe ze ondanks alle vooroordelen hun eigen pad wisten uit te stippelen. Dit seizoen van Wat Zij Wil wordt mede mogelijk gemaakt door Telenet, die net als ik vrouwen wil inspireren om hun ambities waar te maken. Vandaag ga ik in gesprek met Anne Cornu, content creator en co-founder van het platform voor ouders Maison Slash. De meeste mensen zullen Anne kennen als mama van 5 op Instagram, waar ze haar drukke dagelijkse leven als moeder en ondernemer deelt. Onlangs bracht ze haar boek uit, Halftijds Moederen. Hoe doe je dat toch allemaal, is een vraag die Anne regelmatig krijgt. Het antwoord krijg je in deze aflevering te horen.
Ja. Dus ik ben Anne Cornut. Ik ben enerzijds co-founder van het online magazine voor ouders Maison Slash. En daarnaast heb ik ook mijn eigen influencerkanaal op Instagram, Mama van 5. Waar is dat eigenlijk gestart? Eigenlijk is het zo dat ondernemen wel altijd een stukje in mij heeft gezeten, maar ja, dat het wel wat tijd heeft nodig gehad om eruit te komen. Mm-hmm. En eigenlijk denk ik dat we terug moeten gaan naar de geboorte van mijn 5e kind. Mm-hmm. Toen dat ik eigenlijk met een blog Mama van 5 was begonnen. En dat ik toen ook tijdens mijn zwangerschapsverlof mij een beetje verveelde. En dat ik dan dacht van, hoe leuk, ik heb zowel wat creatieve interesses. Mm-hmm. En dan dacht ik, hoe leuk zou dat zijn om een eigen pyjama-lijn te maken. En dan ben ik daar eigenlijk een beetje mee begonnen. Met mijn maxicozy naar beurzen gegaan, een fabriek gezocht in Marokko trouwens.
Ah, leuk.
Een ontwerp met mijn zus gemaakt, opgestuurd. En eigenlijk voordat ik het wist, had ik 500 pyjamatjes die dan verkocht werden. Maar dan was het zwangerschapsverlof gedaan en dan moest ik, de keuze was toen nog niet, of de tijd was toen nog niet rijp om echt het stap fulltime naar het ondernemerschap te zetten. Dat was eigenlijk een beetje een soort van test.
Ja, een eerste
maar daar
projectje.
Heb ik het eerste zaadje misschien wel gelegd, ja.
Ja. En daarna gestart met Maison Slash, hoe is dat dan gebeurd?
Daarna denk ik Mama van 5 voort, eigenlijk als hobby, zal ik maar zeggen. Want zeker toen, in 2011, was daar helemaal nog geen businessmodel als influencer aan gekoppeld.
Het was nog een blog toen, denk ik.
Dat was echt een blog. Instagram bestond zelf nog niet. En daarnaast werkte ik eigenlijk in de farmaceutische industrie. Dus eigenlijk iets helemaal anders. Maar het is wel een beetje bij Mama van 5 dat voor mij het zaadje dan gelegd is naar Maison Slash. En dan ben ik op een bepaald moment mijn vennoot Ingrid tegengekomen. Die eigenlijk ook een beetje met een ei zat van, ik wil ook wel ondernemen. Mm-hmm. En dan zijn we eigenlijk samen erop gekomen van, er is eigenlijk geen echte media of online magazine specifiek gericht naar ouders op een manier dat wij eigenlijk leuk vonden. Zo'n beetje met rock'n'roll en niet te veel het roze vingertje, zal ik maar zeggen. En vandaar is eigenlijk gestart met Maison Slash.
Ja. En hoe loopt het nu?
Het is ondernemen, dat zijn de ups en de downs. Ja. Hè? En de ups zijn er zeker al geweest, maar de downs zijn er ook al geweest. Hè? Ik moet je niet zeggen, de coronacrisis, de inflatie, de energiecrisis. Ja. Up and running. En we slagen ons erdoor, maar het is inderdaad af en toe een keer pittig.
Ja, je doet ook naast met zo'n slash heel veel. Ik denk de mensen die jou volgen via Instagram, bij Mama van 5, dat die toch wel vaak denken, hoe doet hij dat allemaal?
Ja, die vraag krijg ik wel regelmatig.
Ja. Ja, wat is daar nu het antwoord op?
Ja, daar is zo geen pasklaar antwoord op. Mm-hmm. Je rolt daar ook zo'n beetje in. Allee, ik zeg ook altijd, ik heb het geluk dat ik gezegend ben met best veel energie. En daar heb ik eigenlijk geen enkele verdiensten aan. Dat is een stuk iets waar ik dankbaar voor ben en eigenlijk moet zijn. En vanuit die energie heb ik eigenlijk... dat is al de start. Want als je opstaat en je bent moe, dan stop het. Hè. Dus voor mij is dat eigenlijk de basis. En daarnaast misschien ook het stukje dat ik geen perfectionist ben.
Dat heb ik nog niet veel gehoord hier.
Ik ben dat absoluut niet. Ik ben diegene die blij is met 80%. Voor alles. En dus dingen ook loslaat en aan 80% tevreden ben. Ja. En dat helpt misschien wel om zoveel te kunnen combineren.
Ja, want het is niet alleen jouw professioneel leven, maar ook jouw persoonlijke leven vraagt wel wat management. Ja. Je noemt het halftijds moederen. Hoe ziet een week er doorgaans uit voor u?
Ah, wel, dat zijn al twee verschillende weken. Je hebt de week met de kinderen en je hebt de week zonder de kinderen. Dus de week met de kinderen deed ik tot eigenlijk een paar weken geleden aan birdnesting. Dan bleven de kinderen in het gezinshuis wonen en dan verhuisde ik met mijn ex-partner naar het huis. Dat is nu veranderd. Nu heb ik een eigen plek waar ik met de kinderen woon. Maar dat is ook maar een tijdelijk gegeven tot als de verbouwingen klaar zijn. Dus het is inderdaad een beetje een puzzel. Ja. Maar de week dat de kinderen zijn, ja, dat draait dan wel een stuk rond de kinderen. Terwijl de week dat de kinderen er niet zijn, dan is mijn agenda 's avonds een pak meer gevuld.
Ja? Ja. Ze zijn nog wel veel thuis. Ze zijn nog wel veel thuis ook, hè?
Ik probeer toch te zorgen dat in de week van de kinderen dat de zaken die ik zelf in de hand heb, dat ik die dan niet plan.
Ja.
De week dat de kinderen er niet zijn, dan denk ik dat ik elke avond
op trot ben. Ja, dat is ook wel leuk om te zien dat jij ook wel veel dingen gewoon nog doet voor jezelf. Hè? Dus dat het niet alleen maar gaat over werken en er zijn voor de kids, maar dat je ook zelf zoiets hebt van oké, ik ga iets gaan drinken met mijn vriend en ik ga een stapje in de wereld zetten. En dat vind jij denk ik ook wel belangrijk.
Ja, ik heb dat heel hard nodig. Misschien dat ook een beetje een reactie ten opzichte, ik ben heel jong moeder geworden. Ik was 21 als ik zwanger was van Cato en 22 als ik bevallen was. Ik heb daar een stukje vrijheid opgegeven. Niet dat ik daar, dat ik daar boos voor was of weet ik veel wat, of dat dat een frustratie was. Maar dan eigenlijk ontdekt na de scheiding, dat ik dan die week in één keer voor mij had liggen, dat ik daar misschien toch een inhaalbeweging heb gedaan.
Volop genieten.
Ja, absoluut. Ja. Dus,
je bent ook wel heel jong moeder geworden. En je zegt het zelf. Maar je hebt ook 5 kinderen gekregen op 5 jaar.
Ja.
Dat was een bewuste keuze.
Ja, bewust. En even bewust als ik eigenlijk... Voor mij was dat allemaal vanzelfsprekend, zonder daar echt over na te denken. Ik heb, denk ik, buiten zeggen... Oh ja, gaan we nog voor een kindje gaan? Oh ja, is goed. Zo, meer is dat eigenlijk niet geweest.
Ja.
En dat is misschien een geluk ook. En misschien... nu zou ik dat niet meer kunnen. Nu weet ik te veel
wat dat allemaal, betekent.
Wat dat er allemaal bij komt kijken. Maar toen was dat eigenlijk een hele... vanzelfsprekende stap. Ik vond dat tof. Ik denk, kom.
Nog eentje.
Ja, dus mensen denken... En ik denk dat soms, hoe ouder dat je wordt, hoe meer dat je erover nadenkt. En dat merk ik bij mezelf ook, met met Gilles dan. Heb ik ook gedacht, van zouden we samen nog voor een kind gaan? Ja. En dan voelde dat je te veel weet wat dat allemaal met zich meebrengt. En ik denk, nee, we gaan dat niet doen. Terwijl ik denk, de Anne van 22, had gewoon een los ja gezegd en had dat gewoon gedaan.
Is dat ook een stukje vanuit zo'n naïviteit?
Ja, absoluut. Ja. Naïviteit. Een ongelooflijk vertrouwen dat alles goed komt en we lossen het wel op. Zo.
En dat is nu weg?
Maar weg? Nee. Maar we zijn natuurlijk, komt er wel een stukje realiteit bij kijken. Ja. Het is ook een luxe om in die... Ja. Die naïviteit heeft mij ook heel veel gebracht, vind ik. Daar wordt er soms een beetje naar gekeken, van naïef zijn is... dat wordt helemaal niet gezien als... Terwijl ik denk, die manier waarop ik erin stond toen, heeft mij wel 5 prachtige kinderen gegeven.
Ja, en veel als stress bespaard misschien ook.
Ja, denk ik wel. Ik denk dat ik gemiddeld minder stress heb gehad als sommige moeders dat ik rondom mij zie, ja.
Ligt dat dan alleen aan zo die jeugdige naïviteit of ligt dat ook aan andere elementen?
Ik denk dat dat ook ligt aan het feit dat ik heel weinig voorbeelden rondom mij had. Ik bedoel, ik was jong. Mijn vrienden of vriendinnen hadden nog helemaal geen kinderen. Dus die zaten nog niet in die dingen, in die fase. Er was geen social media op dat moment. Cato is geboren in 2005. Geen
geweldig.
Facebook, geen Instagram. dus zelf websites... Er waren echt nog heel veel instanties die bij wijze van spreken gewoon een statische website hadden waar je niks kon doen.
Ja.
Dus ik had ook niet zoveel druk. En ik leefde zo'n beetje incognito, dus ik deed dat. En het is maar pas retroactief dat ik dacht van... ik heb me daar eigenlijk nooit zorgen over gemaakt. Als ik dan zo nu op social media zie dat er een bepaalde vraag naar boven komt, dan denk ik... ik heb me daar precies aan
dat is precies aan mij voorbij gegaan.
Ja, bijvoorbeeld het verhaal van groeimelk of niet... Ik heb, denk ik, als er groeimelk in de winkel was, pakte ik groeimelk. En als er geen was, pakte ik geen. Ik dacht daar zo niet gelijk.
Ja, ik denk dat er heel veel zo discussies aan u voorbij zijn gegaan.
Ja, heel veel.
Zo, wat is het beste en hoe ben je de perfecte moeder?
Of het verhaal van de tut en de geen tut. En, zinnelijkheidstraining op welke... zo van die zaken, dat is...
Wat was dan uw bron van informatie? Want ik bijvoorbeeld, ik ben nu mama van een anderhalfjarige. Ik kijk heel graag naar social media, niet altijd positief hoor, maar wel om zo informatie te vinden. Ah, hoe doet die dat en hoe heeft die dat aangepakt? Dus dat zit er bij mij zo van nature in, maar waar haalde jij dan uw informatie?
Ja, ik had eigenlijk dat boek Oei, ik groei.
Ah ja, ja. Dat is de basis van alles.
Dat was mijn ding en dan had ik kind en gezin. Dus allee, ja. ik had toen de basis.
Degelijke informatie.
De dingen, maar ja, of ook niet. En voilà, het is... eigenlijk heb ik ook wel, moet ik wel zeggen, ik heb ook geen probleemkinderen gehad. Dus ja. Ik moest ook niet heel hard op zoek naar informatie. Ja. Die hebben allemaal binnen de normale dingen beginnen stappen, beginnen praten, beginnen...
Ja. Ja. Gemakkelijke kids.
Ja. Ja. De vraag is het een of het ander. Ik weet het niet. Ik heb ook het gevoel dat mijn kinderen altijd gemakkelijker werden. Maar ook dat zal meer aan mij gelegen hebben dan aan de kinderen. Dat mijn vijfde makkelijker was als mijn eerste. Door vanuit te gaan dat er natuurlijk geen medische issues waren. Ja. Hè? Dus ik had geen refluxbaby's, ik had geen... En dat doorslapen, ook dat. Er zijn foto's, dat was dan nog niet eens met een smartphone. Hè? Gewoon foto's met een camera. Dat ik 's nachts flesjes aan het geven ben. Dus die gebroken nachten zijn er, maar ik ben die eigenlijk vergeten.
Oh, dat klinkt heerlijk. Ik ben daar nog niet.
Dus je vergeet dat ook wel eens. Dat is ook al lang geleden, dus dat is zo... Ja. Dat is zo ook niet hetgeen wat aan mij is bijgebleven. Maar again, als je jong bent, ik weet wel dat ik uit mijn bed ging en dat mijn ex-partner vroeg opstond, omdat ik dat niet erg vond om 3, 4, 5 keer uit mijn bed te gaan. Vraag mij dat nu niet meer.
Nee, dat heeft ook te maken met leeftijd, denk ik.
Ik ben dood nu. Ja.
Dat heeft ook wel echt met mijn leeftijd te maken, denk ik. Want ik merk dat ook bij mezelf. Ik heb zussen die wat ouder zijn en die ook heel jong mama geworden zijn. En die zeggen wel van, ja, dat was wel zwaar. Maar ja, wij deden dat gewoon. Hè. We hadden veel energie. En...
Ja, ik denk dat daar de leeftijd toch wel een verschil maakt.
Ja. Wat ik me ook wel afvraag, want toen je jonge kinderen had, was je nog werknemer. Nu ben je ondernemer. Wat is volgens jou het gemakkelijkste te combineren met moederschap?
Voor mij absoluut werknemer.
Ja, toch?
Ja. En dan gewoon mentaal. Mm. Want ik ben mee... De mentale rust dat je als werknemer hebt, uiteraard weten van, ik kan hier elk moment stoppen als het moet. Als ik uitval, heb ik bescherming. Je hebt allerlei mechanismen waardoor dat je het gevoel hebt van, de wereld valt hier morgen niet op mijn kop. En met ondernemen heb je een soort van latente druk. Zeker als je voor een bedrijf gaat met personeel. Ik moet zien op het einde van de maand dat iedereen zijn loon heeft. Ja. Dat in combinatie met kleine kinderen. Ik vind dat toch... Ik weet niet of ik het zou gekund hebben.
Ik vind dat wel goed dat je dat zegt. Want dat is toch ook iets wat iedereen anders ervaart. Ja. Ik denk dat heel veel mensen... inderdaad, dat personeel, dat maakt een groot verschil. Want als je alleen onderneemt,
dat
als freelancer of als consultant...
freelancer, en je kunt zelf je uren echt kiezen. Ja. Maar als je een bedrijf hebt, kies je uren niet. Dan draai je 3 dubbele uren.
Ja. En hoe ga je daar dan nu mee om? Vind je daar wel nog genoeg evenwicht in?
Ik geef toe dat soms af en toe... als ik muren pak, is daarop. Ik vind die verantwoordelijkheid zwaar.
Ja.
Ik vind dat een zware verantwoordelijkheid... dat is ook iets wat je niet zomaar morgen kunt stoppen.
Nee.
Daar zitten persoonlijke engagementen in. Dus dat is echt een long run, een bedrijf. Dat is niet zomaar iets waar je kunt zeggen, ik ben nu een maand even minder.
Ja.
Dat gaat. Ja. Dat gaat. Alles gaat, maar dat heeft financiële consequenties die behoorlijk zijn. Dus je doet dat niet zomaar.
Ja, en mensen rekenen ook op je. Ja. Het is ook wel die verantwoordelijkheid die daarbij komt kijken.
En dat is ook normaal, hè. Ik bedoel, maar dus in dat opzicht had ik het gevoel dat ondanks dat mijn uren natuurlijk... Ik werkte fulltime, ik heb ook altijd fulltime gewerkt. Dat mijn uren veel minder flexibel waren als werk. Minder flexibel, dat is niet waar. Ik moest gewoon binnen die uren werken.
Ja.
Had ik toch het gevoel dat mentaal, dat ik, ook al ben ik, heb ik het geluk, ook dat is weer een geluk iets om dankbaar te zijn, dat ik nog nooit een dag ziek ben geweest in mijn carrière.
Nog nooit. Want amai, je hebt een geweldige gezondheid.
Maar ik, het gegeven dat ik nu denk van, nu kan het niet, terwijl toen kon het, gewoon dat is mentaal al een enorme mindshift.
Ja, het ding is ook... Niet alleen fysieke gezondheid, maar ook een mentale gezondheid.
Zeker, mentaal.
Als werknemer, als je even gehad hebt en je hebt het gevoel van, ik hou dit niet vol, ik heb even een pauze nodig, dan kan dat.
Ja, of je zegt gewoon, het is niet meer dat. Ik ga weg. Je geeft je cv, je doet je opzeggen, je bent weg. Ja. En je hebt niks dat je meesleurt. Je bent vrij.
Ja, ja, ja.
Je bent ongelooflijk vrij als werknemer.
Ja, en dat is vreemd, hè, want wij associëren heel veel mensen associëren ondernemen in de eerste plaats met vrijheid. Nee. Maar er komt zoveel bij kijken.
Nee, en again, ondernemen, je hebt freelancers. Ja. Not the same, de freelancer, als je opdracht gedaan is bij je werkgever en je stopt met je vennootschap waar jij de enige, of met je eenmanszaak waar jij de enige persoon bent, zijn je ook vrij.
Ja.
Maar als je engagementen aangaat, dan stopt het dan niet van vandaag op morgen.
Nee, dat is heel herkenbaar voor mij. Ik ben zelf uit mijn bedrijf gestapt na 5 jaar en dat doe je niet zomaar.
Nee.
Dat komt ook mentaal zoveel bij kijken en je weet ook wel van oké, je kan niet meer terug.
Ja. Dat zijn veel. Ik vind een bedrijf starten is het equivalent van een huwelijk.
Ja, absoluut. En je hebt ook echt een echtgenoot, een partner in dit huwelijk.
Inderdaad.
Dat is ook niet altijd gemakkelijk, hè, om daar zo evenwicht in te
hebben. Jawel, gelijk dat een huwelijk. Hè. Ik zeg het, alles heeft twee kanten. Dus dat is zeker op heel veel vlakken een enorme troef. Mm. Hè, want je bent met twee en je kunt de beslissingen samen nemen. En de risico's zijn ook over je twee verdeeld. Maar uiteraard zijn ook met twee en heb je twee ideeën en twee visies. En je moet elkaar altijd wel vinden. Hè. Dus het is heel veel praten. En,
communiceren is altijd key. Ja. Net zoals in een huwelijk.
Maar dat is gelijk in een huwelijk. Ja. We lachen daar vaak, Ingrid en ik lachen daar vaak mee, dat we eigenlijk een getrouwd koppel zijn.
Ja, workwives.
Dat heb ik nog niet gehoord.
Ja, workwives. Eigenlijk zijn jullie workwives.
Ja, voilà.
Nu, dat ondernemen, dat houdt u niet tegen om ook nog andere dingen te doen. Hè? Je hebt nog niet zo heel lang geleden je boek uitgebracht, Halftijds Moederen. Ik denk voor heel veel mensen super herkenbaar. Maar waarom heb je het boek juist geschreven?
Op het moment dat ik dan eigenlijk in heel die storm zat van mijn scheiding, was ik daar eigenlijk heel hard naar op zoek. Je vindt info over scheidingen, maar vaak vanuit het standpunt van de kinderen.
Ja.
En ik vind dat helemaal oké, maar daar had ik genoeg info over. Ik dacht van, daar kun je echt wel,
zo meer, wat is het beste voor hen?
Ja, en hoe gaat het daarmee om en zo? Maar ik was dan eigenlijk op zoek van, ik als persoon moet hier de helft. Je bent heel lang de spil van je gezin. Alles is vanzelfsprekend. Je hebt alles onder controle. Niet altijd elke dag even goed, maar jij bent wel effectief die spil. En in één keer word je gehalveerd. Dat is naar identiteit, naar wezenlijkheid, wel een enorme impact. En over dat aspect vond ik eigenlijk nergens info.
Ja.
Ik dacht, maar hoe hebben andere mensen dat gedaan? Het gegeven dat je 1 week op 2 die kinderen van de een op de andere dag niet meer bij u hebt, dat je inderdaad kleren in de was ziet, dat je nog nooit hebt gezien omdat ze dat gekocht hebben op een ander moment. Ja. Zo heel veel kleine zaken, dat je een examenreeks waar dat dan uw week juist niet valt in die belangrijkste week van de examens, is dat precies dat aan u voorbij is gegaan. Dan krijg je zo wel een keer een berichtje. Terwijl anders zit je daar echt veel dichter op. Dat zijn zo zaken dat je moet leren loslaten. En daarom dat het ook de baseline is, tussen vasthouden en loslaten.
Ja.
Dat gevoel had ik van, ik vind daar weinig over.
Ja. Ja, dat vind ik ook wel mooi aan jouw boek. Het is echt geschreven vanuit jouw perspectief en vanuit het perspectief van de ouder, halftijds moederen. In plaats van dat gezin inderdaad dat dan een beetje verdeeld wordt of dat dan toch wel switcht qua tijd en plaats. Ja. Wat voor reacties heb je daar al op gekregen?
Heel veel erkenning.
Ja.
Heel veel erkenning. Ook heel mooie reacties. Mensen ook die effectief nog in dat proces zitten. En ik denk, dat is het boek dat ik had willen lezen als ik daarin zat, ook al is heel elke situatie uiteraard anders.
Ja.
Maar ook ergens een beetje om een hart onder de riem te steken van het komt wel weer goed anders, maar het komt goed. Er komt een nieuw evenwicht.
Ja, het is zo die fase waar je door moet. Hè. Ik zie dat ook zelf in mijn dichte omgeving heb ik mensen die aan het scheiden zijn of net door de scheiding geraakt zijn, zeg maar. Waarbij dat het toch soms zo'n oneindig proces lijkt. Om dat gewoon al allemaal op papier te krijgen. Oké, dit is hoe we het vanaf nu aanpakken. Maar ook zo qua organisatie komt daar toch zoveel bij kijken.
Er is eigenlijk niks meer vanzelfsprekend.
Ja.
En dat is ook iets wat je niet beseft als je een kerngezin hebt. Mm. Ik geef maar een voorbeeld. Het is het familiefeest. En je zegt, we gaan. Dan wil dat zeggen, we gaan. Iedereen gaat mee.
Ja.
Terwijl hier een familiefeest is van, wacht, welke week is het? Zijn de kinderen er? Zijn de kinderen er niet? Is mijn nieuwe vriend? Mag die al mee? Zijn kinderen mag die mee? Zeker in het begin is dat iets stoem als een familiefeest.
Wordt een heel
ding. Is niet meer dofies, of nee. Is altijd, ik moet even gaan kijken en alles regelen en daarna terugkoppelen. Ja.
En had je dan voor jezelf, heb je dan voor jezelf nu wel bepaalde regels waarvan dat je zegt, dit heb ik nodig of dit doe ik om het gewoon te kunnen managen, puur qua organisatie van mij gezien?
Ik heb een agenda nodig. Ik heb een agenda nodig, maar voor de rest is er eigenlijk niks dat ik zo rigide vasthoud. Het is echt een soort van, ja, het schuift. En op sommige momenten gaan we samen op vakantie en hebben we echt quality time. Maar zelf dan in die vakantie merk je dat er een paar kinderen... Ik weet dat nog, vorig jaar op skivakantie had ik zoiets van, met ons negen allemaal van boven op de berg. Daar waren er een paar zieken, een paar dingen. Dus dat zijn zaken die natuurlijk ook gebeuren in een kerngezin. Maar zo het gegeven van, mijn verwachtingen heb ik wel een stukje bijgesteld. En ik ben dankbaar voor wat ik krijg, in plaats van dat als doel te zetten om gewoon mijn verwachtingen... om niet ontgoocheld te worden.
Maar dan gaat het ook meer over alleen maar zo dat organiseren, maar ook over het emotionele aspect daaraan.
Heel hard, ja, absoluut.
En je bent daar ook wel heel open over. Ook op Instagram van, ik mis de kinderen en ik wou dat ze nu hier waren. Ja. Hoe ga je daar zelf mee om?
Ja, het is zeker... De allereerste keer zijn super confronterend. Hè? De eerste keer verjaardag er niet zijn, de eerste keer kerstmis, waar dat je ze moet missen, de eerste keer, noem het op, vakantie, alles van die eerste keren, hoe ga je daarmee om? Ja, dat is... Het schuldgevoel dat dan de kop opsteekt, daarmee moet je eigenlijk vooral leren dealen. En zeggen van, oké, het is nu zo, maar het is ook oké. En dat is ook zoiets waar je eigenlijk niet voor terug kunt koppelen naar je kinderen. Dat is iets wat je terugkoppelt met vriendinnen, met jezelf.
Ja, je wilt je kinderen daar zo niet in meetrekken.
Nee, want het laatste wat je wilt is dat ze zeggen, oei, maar ons mama, och arme. Ja. Dat is wat je... En dat hoeft ook helemaal niet. Dat is hun taak niet. Zij moeten gewoon... opgroeien en hun leven leven. Dus ik denk, dat is mijn taak om daarmee om te gaan. En dan zie je soms ook dat mensen dan verwachtingen in de mand van het kind leggen. Dat ik denk, nee, het is oké. Je bent 16, 17, 18 jaar. De vrijdagavond dat de mama week begint en jij wilt uitgaan en mijn vriendin gaan slapen. In het begin is het even,
En ik dan?
Ja, dan denk ik, het is oké. Ja. Dat past bij je leeftijd, dat is goed. Ja. Ga maar. Maar dat is zo'n proces waar je als persoon door moet. En uiteindelijk, heel dat verhaal heeft mij enorm veel sterker gemaakt. Ja. Dat het niet loopt hoe je het wilt, dat ook oké is.
Ja, mooi. Dat is wel mooi om er op die manier in te staan, denk ik.
Maar ik denk dat dat ook, wat er heel vaak naar scheidingen gekeken is, van dat negatief is en voor de kinderen en weet ik veel wat. Terwijl, als je in een scheiding zit, en de kinderen en jezelf, kunnen dat ook helemaal omdraaien naar kracht.
Ja.
Want... Ik mis de kinderen, maar die komen terug. Hoe zot is dat? Ik voel wat dat moet zijn. Nog maar een fractie om je kind te moeten afgeven. Dat ik denk, oh my god, hoe verschrikkelijk is dat? En ik moet gewoon een week wachten. En die zijn gewoon terug, hè? Ja. Maar ik ben zo dankbaar. Ja. Terwijl heel veel andere mensen vinden vanzelfsprekend dat hun kind altijd bij hun is.
Ja. Ja, ze staan daar niet bij stil.
Ze staan daar niet bij stil. En door het feit dat ik ze moet missen, sta ik heel hard bij stil. Dat mijn kinderen gezond zijn, dat ze bij mij zijn.
Die dankbaarheid is
zo door de roef gegaan. Ja. Ja.
Nu, uw kinderen zijn ook wel echt plantrekkers.
Ja.
Dat valt heel hard op, denk ik. Als ik kijk naar hoe dat zij voor zichzelf en voor u koken en wasjes doen en zelf hun ding doen. Je hebt nu tieners in huis, niet meer echt zo kleine kinderen. Nee. Ja, dat is toch ook weer een heel... Ja, iets om trots op te zijn, denk ik.
Ja, daar ben ik echt absoluut trots op. Alhoewel dat ik me soms ook wel tegenkom, dat ik denk, heb je mij nog nodig? Maar dat is dan weer iets wat ik voor mezelf dan moet... Nee, ik ben daar heel fier op. Hè. Die kunnen koken, die kunnen eigenlijk echt hun plan trekken. De oudste die doet ook vakantiejobs en weekendwerk, die regelt dat zelf. Op dat vlak, als die een dokter moeten pakken, of dan een tandarts, gaan die daar zelf naartoe, maken die afspraken.
Is dat iets waar je bewust op hebt ingezet? Op welke manier dan?
Door hun de kans te geven. Door te zeggen van, mama, ik heb voor een orthodontist mijn afspraak. Dat gaat niet lukken. Belt voor te verzetten. Eerst nummer. Belt. Dus zo, en dan moesten ze bellen. Ja, mama. Belt.
Ja, maar dat haat het bellen tegenwoordig.
Ja, dat is crazy. Ja. En dan denk ik, gebeld en dan bellen ze en effectief, voilà.
Ja, maar dat is wel belangrijk, hè. Het ook aan hen overlaten ergens.
Ja, en dat ook kunnen loslaten. Ik denk, als je niet belt, dan een probleem, hè.
Ja.
En dan bellen ze wel. Ja.
Ja, ik denk, je moet dat inderdaad wel kunnen loslaten. Ik kan me inbeelden dat heel veel ouders, en zeker moeders, zoiets hebben van... Ja, ik zal wel bellen, want dan zei het dan niet zo en een miste afspraak. En dat je dan zo heel snel die rol terug opneemt.
Ja, maar ik kan mij ook wel inbeelden dat elk kind niet te vergelijken is. Ik bedoel, van de 5 zijn er ook die dat veel meer in hun hebben. Hmm. Of al veel matuurder zijn. En ik heb er ook die dat, waar dat wel lastiger is. Dus het is ook niet... Allee, ik zeg ook, mensen praten altijd vanuit hun eigen context. Dus dat is vanuit mijn context. Maar evengoed werkt dat totaal niet bij andere kinderen. Hè. Dus dat is niet zo dat ik denk dat elk kind dat kan of moet verwachten. Of dat de holy grail is. Hè. Ik kan me inbeelden dat sommige kinderen langer begeleiding nodig hebben om daarna het ook allemaal perfect zelf te kunnen doen. Hè. Ja.
De halftijdsmoederen, jouw ondernemersverhaal en heel veel andere dingen waar je mee bezig bent... Hoe past het huishouden daarbinnen? Hoe worden die rollen verdeeld?
Ja, die rollen is eigenlijk in die zin dat ik er alleen voor sta in de week van de kinderen.
Ja, dat is gemakkelijk.
Dus, allee, het voordeel daar is dat je ook natuurlijk weet dat jij zelf verantwoordelijk bent. Dus dat je dat ook anders instaat dan als je met 2 bent. Want dan zijn er weer verwachtingen dat de ander iets doet. Hier is het alleen voor mij. En dan helpen de kinderen er wel een stukje in. Ja.
Dat is wel belangrijk. Ja. Dat zij hun steentje ook echt bijdragen.
Absoluut, ja. En dan dat huishouden, dat is nooit perfect bij mij. En dat is ook oké. Okay. Ja. Gelijk bijvoorbeeld het strijkenverhaal. Is ook zoiets wat ik eigenlijk amper nog doe.
Ik kom zoveel mensen tegen die echt strijken haten. Maar waarschijnlijk omdat ik zelf ook strijken echt haat.
Maar dat zijn gewoon die zaken, ja. Ik kook wel in de week van de kinderen. De week van mezelf kook ik eigenlijk niet. Dus dan denk ik, ga ik afhalen. Ja, in Brussel wonende, kunnen perfect ook...
Heel veel opties.
Heel veel opties, pokeballs, dingen, alleen van die zaken. Want dan zeggen de mensen van, amai, financieel is dat toch verschil? Ik denk, maar nee, want ik doe wel geen grote boodschappen die week.
Ja.
Dus als je alleen maar takeaway, je telt dat op.
En dan komt dat over, u.
Dan heb ik zelf nog bij wijze van spreken soms gespaard die week.
Ja.
Omdat het maar voor 1 persoon is. Hè?
Ja, ja.
En natuurlijk, als schilder is het weer wat anders. Ja,
ja, dan mag jij ook wat bijdragen.
Ja, ja. En dan kookt hij, omdat hij dat graag doet. Hè. Ja, ja.
Nee. Hoe gaat je om met onverwachte gebeurtenissen? Zowel thuis als binnen de onderneming. Allee, ondernemen, er is altijd iets. Hè. Er gebeurt altijd iets. Er is altijd iemand ziek of er moet iets anders gebeuren. Een klant vraagt iets vroeger op. Ja, ja. Hoe ga je daar zelf mee om?
Ik ben wel ergens plichtbewust. Mm. Dus ik probeer het altijd zo goed mogelijk... te deliveren.
Ja.
Maar ik ga er ook altijd van uit, als het groter is dan mezelf, dan is het wat dat is. Allee, dus ik kan dat ook dan zo'n stukje aanvaarden. Maar als er in mijn mogelijkheden iets ligt om het op te lossen, dan ben ik wel degene die mijn 300 bochten wringt. Geef maar een voorbeeld, ik had een samenwerking. Ik had mij gecommit. Als ik mij commit, dan commit ik mij.
Ja.
Ik had een samenwerking voor een bepaald merk. En dat was eigenlijk op het moment dat ik moest deliveren. Mm. En mijn kelder was helemaal onder water. Dat was daar die zomer dat dan zo is. En dan weet ik dat ik dan met die kelder, maar echt 2 meter water in de kelder, dat ik denk van, moet ik dat hier oplossen? En dat ik toch dacht, nee, ik heb hier mijn deadline. Ik deliver die content. Dus ik was aan het koken in de keuken.
Terwijl dat die kelder...
Ja. Omdat ik dacht, nee, ik heb dat... Dus op dat vlak weet ik dat ik ook wel... Ja, dat commitment, dat zit in mij. Als je mij vraagt om ergens te zijn op tijd, ik ben altijd op tijd.
Je was vandaag ook op tijd, dat kan ik bevestigen.
Ja, dat zit in mij. Dat is, dus met onverwachte gebeurtenissen, als ik iets binnen mij heb die het kan oplossen, ga ik het altijd oplossen. Als ik het niet kan doen, het is groter dan mezelf, dan kan ik het loslaten.
Ja, en hulp vragen? Ben je daar goed in?
Ja. Okay. Ja. Want inderdaad, het oplossen kan ook hulpvragen zijn. Hè? Ja, absoluut. Ja,
voilà.
Ja, ik heb daar ook niet zoveel problemen mee om hulp te vragen. Nee. Zeker als de kinderen kleiner waren. Ik had alles wat dat er maar mogelijk was. En speelpleinen en opvang voor en opvang na. En mijn ouders en babysits. En ik had heel veel opties. Ja.
Dat is zo die village, hè? It takes a village to raise a child.
Maar village, inderdaad. Ik heb echt een village rondom mij. Maar ook durven breder gaan. Betalende babysits. Ik ben daar... nooit een halve seconde bij een vraag gesteld dat iets was waar dat je moest loslaten. Ik dacht, dat is toch logisch, een babysit? Je vraagt een kind van 16 jaar en die blijft op je kind babysit. Allee, waarom zou je daar geen vertrouwen in hebben?
Ja, jij kan goed loslaten.
Ja, dus, maar ik had niet door dat dat een ding was. Zie je, dat bedoel ik. Je hebt schrik om dat kind te vertrouwen.
Maar ik denk ook wel dat sociale media daar echt een grote rol in heeft gespeeld. Dat als je kleine kinderen hebt en nu op Instagram zit, dat je toch wel een heel ander beeld krijgt van wat zo ja, perfect ouderschap is en dat je jezelf daar altijd maar naar moet plooien.
Ja, en dat je het gevoel hebt dat je moet verantwoorden als je het anders doet. Ik heb dat niet gehad. Ja. Als ik, ja.
Nee, en ook als ondernemer, daar komt heel vaak ja, zo verantwoording bij kijken vandaag. Oh, je bent altijd aan het werken en je hebt kinderen. Maar bij u, jij geeft het ondernemen ook echt door aan je kinderen.
Ja, ja. Ik vind dat heel belangrijk.
Een van hen zelf ook heel actief.
Op een bepaald moment had ik Onzella en die zei, ja mama, ik wil later rijk worden. Welk beroep moet ik doen om echt rijk te worden?
En dan zeg jij ondernemer.
Nee, en dat zei ik. En dan was ze zo aan het kijken, al die beroepen voor rijk te worden, vind ik allemaal stomme beroepen. Allee, dit was een beetje ontgoocheld. Ik zeg, maar je moet niet naar een beroep kijken. Ik zeg, die zijn allemaal ondernemer. Zelf de hartchirurg is een ondernemer.
Ja.
En die stuurt zijn factuur naar het ziekenhuis en die wordt niet betaald. Zeg, mensen die rijk zijn, die ondernemen. En dan was ik daar... Allee, niet iedereen die onderneemt is rijk, maar voilà, als dat uw ambitie is, dan is het slimmer om te gaan kijken naar het ondernemen dan naar een andere beroep. En dan was ik daar aan het uitleggen hoe dat werkte. Ondernemen en onder andere, ze zit dan op Vinted. En daar heeft ze dan op een bepaald moment dat ze kleren ging gaan kopen in een... in de Think Twice. Mm. En dat ze dat dan doorverkocht op Vinted.
Okay.
En dat ze daar winst maakte. En ik kwam dat helemaal aan het uitleggen. En dan zei ze, mama, ik heb zoveel meer geleerd dan al die jaren al op school.
Ja, maar dat is toch jammer, hè? Dat daar zo niet... Allee, ik vind dat ook, dat daar zo niet genoeg aandacht aan wordt besteed op school. Over die ondernemerszin.
Ja, en over geld ook, hè. Ik praat heel open over geld met mijn kinderen. Mm. Ik vind dat belangrijk om bedragen te noemen. Om te zeggen hoe dat het werkt en ja, belastingen, dat is oké. Want als je veel belasting moet betalen, dan heb je veel verdiend. Allee, dat is prima.
Ja.
Zo, in plaats van, pas op, dan heb je veel belastingen. Ja, maar je gaat altijd mee. Allee, belastingen is altijd een percentage van wat je binnen hebt binnengekregen. Dus, allee, zo van die zaken die ons vooraf altijd worden... Ja, een beetje vanuit voorzichtigheid, hè, de Vlaamse voorzichtigheid, wordt ingeprent. Dat ik denk, nee, ik wil dat doorbreken bij mijn kinderen. Ja.
En heb je het gevoel dat je kinderen daar... Ja, daardoor ook iets meer op u gaan lijken. Ik kan me inbeelden dat je veel van jezelf ziet in je kinderen.
Ja, maar als je er 5 hebt, dan heb je van alles.
Dus de goede en de slechte
kanten. Ja, de goede en de slechte kanten, absoluut. Ja. Dus het is wel fijn om te zien dat er inderdaad... Allee, er is niks leuker dan te zien dat een goede raad dat je geeft... Of dat dan ook effectief rendeert op een manier. Ja, dat is wel fijn om te zien.
Wat wil je graag zo meegeven aan je kinderen?
Maar ik wil meegeven aan mijn kinderen dat ze geen schrik moeten hebben om te vallen.
Oké.
En dat vallen oké is, want als je valt, dan leert je. En als je iets wilt bereiken, mag je niet denken dat het zonder te vallen gaat. Want het is door te vallen dat je sterker wordt en een stap dichter zit.
Ja.
Dus daarom dat perfectionisme is ook voor mij in mijn hoofd. Ik heb dat totaal niet, maar ik denk, dan ga ervan uit dat je geen fouten mag maken. Maar zonder fouten kun je niet vooruit.
Ja.
En dan zet je zelf eigenlijk stil. Dus fouten maken moet en mag.
Ja. Ja, ik vind dat wel heel mooi en relativerend. Ik kom veel ondernemende vrouwen tegen die super perfectionistisch zijn. En daardoor wordt ook die combinatie met het ouderschap zoveel zwaarder in je hoofd. Want je wilt alles perfect doen.
Ja, maar en je moet ook weten, als ouder van je eigen kinderen, er is niemand die het beter kan doen dan jij. Gewoon omdat jij hun ouder bent. Zelfs als jij de perfecte surrogaatpersoon zou hebben die dat dan... Je kind adopteert en opvoedt, staat hij -10 ten opzichte van u. Waarom? Ja. Omdat dat niet je echte moeder is.
Ja, ja.
Dus ik denk, je stelt al sowieso ten opzichte van je eigen kinderen zoveel voor op eendert wie, dat ik denk, dat die vrees van, ik moet hier perfect zijn, denk ik, je bent al goed bezig, want je bent hun moeder.
Dat is dan tussen vasthouden en loslaten, mee naar het loslaten. Ja. Wat vind je belangrijk om vast te houden?
Ja, dat is dan misschien wel zo'n beetje dat mindset-stukje. Ik zou het bijvoorbeeld heel moeilijk hebben als ik kinderen zou hebben die pessimistisch zijn en die, die zo'n beetje het omgekeerde van mij zouden zijn, de moed laten hangen en lui zijn.
Je kinderen zijn niet lui.
Nee, dat probeer ik. Allee, dus dat activerende, die dingen, dus dat wil ik dan wel vasthouden van kom aan, je hebt je leven, pak het vast, ga ervoor, zo dat stukje. Wat dan misschien mensen zouden zeggen, oh my god, zo vermoeiend om haar als moeder te hebben.
Maar ja, als dat je energie is en als dat je zo in het leven wilt staan, dan is dat ook wel mooi dat je zegt, ik wil dat mijn kinderen dat ook begrijpen en daar ook de mooie dingen van zien.
En ook zo nog andere zaken, bijvoorbeeld iets wat ik eigenlijk heel, heel weinig doe, is roddelen. Okay. Ik doe dat niet. Ik vind dat ook ik heb dat niet zo nodig en ik merk dat ik dat minder doe als gemiddeld. En dan kan je dat ook hebben als mijn kinderen dan over iemand aan het praten zijn. Dan denk ik, maar waarom zijn de gillen daar nu over aan het praten? Want wat dat gillen hier nu zit te zeggen, dat is eigenlijk iets wat je van jezelf vindt. Hè? Pak nu, oh, die draagt skinny jeans. En skinny jeans, amai, zo cringe. Dan denk ik, maar, en dan zie je dat allee, zo heel een tijd, zo dat, whatever, laat je die skinny tree. En het feit dat je daar zo'n ding van maakt, zijn eigenlijk over jezelf bezig.
Yeah.
Dat voor u een mega ding is. Also,
het zijn zo ook wel zo ethische dingen.
Ja, dat wil ik niet loslaten. Dus ik ga daar wel de challenge constant aan om hun te reframen. Zo.
Ja, want het is zo gemakkelijk om je kinderen... Ja, vanaf een bepaalde leeftijd zeggen ze toch dat die minder naar ouders leunen en luisteren. Dat het toch meer de buitenwereld is.
Ja, ja, sowieso.
Ja, en probeer je daar dan toch nog op die manier zo'n invloed op te uitoefenen.
Ja, sowieso. Ik probeer... Allee, en dat is zeker niet wekelijks. Ja. Maar de momenten dat er dan zo in één keer zijn, dat gevoel van, ah ja, ik heb hier een steentje verlegd, dat is dan wel mooi, ja.
En hoe ga je dan om met die impact van de buitenwereld? Als je zo ziet dat een van je kinderen iets heeft opgepikt of zich anders gedraagt, omdat hij dat heeft meegekregen van iets wat je eigenlijk helemaal niet tof vindt.
Dan ga ik proberen dat gesprek aan te gaan als ik het al zie.
Ja.
Want soms heb ik het ook zelf ook gewoon niet door.
Ja.
En dan denk ik, kinderen mogen ook hun fouten maken. Mm. Dus als ik dat dan mis... zie ik dat eigenlijk ook als een soort part of the game.
Ja.
Want ik kan niet alles onder controle houden. Dus. Ja. Maar als ik het zie, ga ik er wel over iets over zeggen, ja.
Ja. Wat zijn dingen die je voor jezelf doet?
Dat zijn dingen die ik voor mezelf doe.
Niet voor de kinderen, niet voor het werk, niet voor het ondernemen, niet voor het huis, voor jezelf.
Ik ben enorm leergierig en ik merk dat lezen mij heel veel energie en rust brengt en of rust en energie. Ik bedoel, rust in die zin dat ik het gevoel heb van... aan mezelf werken, op dat vlak, heb ik een enorme honger naar.
Ja.
En als het te druk is geweest en ik heb daar weinig tijd voor... en ik pak terug een boek en ik lees, dan denk ik... ah ja, dat was... waarom heb ik dat vorige week niet gedaan?
Ja.
Dat ontspant me. En dan fictie, ja. Maar fictie vooral in de vakantie. Maar evengoed zelfhulpboeken. Allee, zelfhulpboeken, managementboeken.
Ja,
heel die zaken. En dan mediteren, dat is ook iets...
Oké, leuk. Doe je dat dagelijks of wekelijks?
Probeer dat dagelijks te doen. Je hebt zo een appje waar je dat dan ziet, hoeveel keer dat je dat doet. En ik denk dat ik 20 dagen op de maand het
doe. Dat is niet slecht.
Ja, dus...
En brengt dat je ook echt die mentale rust, even die stilte?
Ja.
Dat is ook waarom je het doet.
Maar ik heb ook al gemerkt dat te zeggen dat dat helpt vanaf 2 of 3 minuten, maar dat werkt niet voor mij. Als ik mediteer, is het vooral 's avonds, voordat ik ga slapen.
Ja.
En heb ik echt wel 30, 40 minuten nodig. Want die eerste 10 minuten zijn in mijn hoofd nog de hele tijd zo aan het gaan. En dan voel ik maar pas zo 15 minuten, 20 minuten. En dan heb ik misschien 5, 6, 7 minuten dat ik voel van oké. Ik heb gemediteerd en daarna gaat dat...
Ja. Dat wil wel zeggen dat er heel veel in je hoofd speelt.
Ja, ja.
Toch?
Maar bij wie niet?
Ja, dat is ook een goede vraag. Bij wie niet?
Part of the game, denk ik. De dag van vandaag leven, dat we altijd zo...
Altijd to-do's.
Altijd to-do's.
Zijn er dingen die je bewust onderaan je to-do-lijstje zet?
Bewust onderaan...
Je zegt, dat doe ik helemaal niet graag.
Ja, ik heb wel... Ik ben bijvoorbeeld helemaal... Ik vind het heel moeilijk als iemand anders mijn tijd indeelt. Dus ik bedoel, of zegt wat ik met mijn tijd moet doen, dat ik dat niet zelf onder controle heb. Dus met andere woorden, een film kijken, tv kijken, dat gaat mij niet goed af. Want dat tempo gaat op tempo van een tv.
Ja.
Zie je? Terwijl ik denk, ja, maar zeg hier even de highlights. Terwijl bijvoorbeeld podcasts liggen mij veel meer, want dat doet als je rijdt.
Ja, onderweg.
En dan heb ik het gevoel, oké, dit werkt. Maar tv kijken, dat is zitten... En dan denk ik, maar...
zeg maar wat er gaat gebeuren op 5 minuten.
Ja,
en dat is ook goed.
Ja. Dus ik kan bijvoorbeeld ook niet naar het tv-journaal kijken.
Ja.
Dat kan ik niet. Maar ik kan dan wel scrollen op de app. Tak, 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 tak. Oké, dat wil ik zien, dat wil ik zien, dat wil ik zien. En voilà.
Dus, whatever works for you uiteindelijk.
Ja, dus loslaten, zodat... Ik denk dat ik daar wel wat tijd win.
Ja.
Dat ik dan even goed achter een scherm zit. Hè? Mijn gsm-scherm, maar dan wel veel meer zelf... inspiratie haal en...
Ja, op je eigen voorwaarden.
Ja, en dingen dan leren en het gevoel heb dat dat mij meer brengt. Ik heb niet het gevoel dat ik veel tijd verlies online. Dat is ook zoiets atypisch.
Ja?
Mensen zeggen van, online zijn er veel tijd. Ik denk, maar nee, dat is een massa van inspiratie.
Ja.
Ik vind dat zot.
Het hangt er vanaf wat je doet online natuurlijk.
Ja, maar dat is... Ik heb dan zoveel filmpjes dat ik opslaag van TED-talks, van dingen. Ja. Dus ik denk, maar... Allee, de schermtijd dat ik heb, het pure verlies, vind ik Minimaal.
Ja, toch. Oh, dat is wel mooi. Dat is wel heel mooi. Als je nu één advies mag geven aan andere vrouwen, over eender wat, wat zou dat dan zijn?
Ik denk dat dat eigenlijk een beetje hetzelfde advies is als ik aan mijn kinderen geef. Van, durf voor je droom te gaan, maar aanvaard dat je er... Dat je door een storm moet gaan en dat dat oké is, dat dat erbij hoort. Dat je niet... Allee, bij topsport vindt iedereen dat normaal. Je kunt geen topsporter worden zonder zwaar te trainen. Nee.
Ja.
Maar voor andere dingen verwacht je dat wel zonder...
Het vanzelf gaat.
Ja, en nee, of dan dat niet durven doorgaan en dan zeggen van, dan doe ik het liever niet. Ja. En ik denk, ik zou willen zeggen van, ga door de stormen.
Ja.
Want op het einde van de rit brengt het je zoveel meer.
Beschouw je jezelf als succesvol?
Ja, ik wist dat je die vraag ging stellen.
Altijd mijn laatste vraag.
En ik dacht, ik vind dat een heel subjectief woord natuurlijk. Want denk
Tuurlijk.
Ik succesvol, als je gaat kijken, bij mensen die een vluchtelingenstatuut hebben, ben ik mega succesvol. Allee, bij wijze van spreken. En als je mij vergelijkt met de Bill Gates van de wereld, dan sta ik nog niet aan zijn enkels. Dus ik denk, maar als je gaat kijken, ben ik tevreden van het pad en heb ik, ik ben blij met het pad dat ik aan het afleggen ben. En heb ik nog veel ambitie? Ja, dus als ik terugkijk ben ik tevreden, maar ik heb zeker nog ambitie voor de dagen die komen, of de jaren.
Hopelijk nog heel, heel, heel veel jaren.
Ja,
ik vind
absoluut.
Het alvast super leuk om jou te volgen. Ik ga je natuurlijk ook blijven volgen. Heel hard bedankt om hier te zijn en om dit gesprek met mij aan te gaan.
Dankjewel voor de uitnodiging. Graag gedaan.
Dit was Wat Zij Wil, een podcast in samenwerking met Telenet. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een boeiende aflevering? Laat dan zeker een review achter of stuur ons een berichtje via Instagram, @watzijwilpodcast. Wil je meer weten over hoe ik zelf het eerste jaar als moeder en ondernemer ervaren heb? Dan kan je dat lezen in mijn boek Impostermoeder. Tot de volgende keer voor een nieuwe aflevering van Wat Zij Wil.